Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze dienst door met elkaar te zingen uit Psalm 21, daarvan het vierde en het vijfde vers. Het vierde vers waar we zingen: Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En dat brengt tot de lofzang van vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Wij zingen Psalm 21, daaruit het vierde en het vijfde vers. Wij stellen ons nu voor de heilige wet van de Heere en zingen na uit Psalm 6, de versen 2 en 5. Het tweede vers, de belijdenis van schuld en de bede om vergeving. Vergeef mij al mijn zonden. En het vijfde vers dat bezingt waar de zonde een mens uiteindelijk brengt in het stof, in het graf, zo de Heere het niet verhoedt. We zingen Psalm 6, de versen 2 en 5, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden van de Heere. Daarna openen we het woord van de Heere. Wij doen dat deze morgen in de eerste Korinthebrief. We lezen daaruit hoofdstuk 15, de versen 50 tot en met 58. Schriftlezing deze morgen 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58. Maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere en zingen wij Psalm 6, de versen 2 en 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heeren.
Gemeente, de collecte vindt nu plaats. U mag de Heeren dienen met uw gaven. Daarna gaan wij zingen uit Psalm 116, daarvan het tweede en het vijfde vers. Het tweede vers dat zingt van het gekneld liggen in de banden van de dood. En het vijfde vers dat zingt van de goddelijke verlossing in die nood. Psalm 116, wij zingen de versen 2 en 5 na de collecte. Na de verkondiging willen wij met elkaar zingen, Psalm 42, daarvan het vierde en het vijfde vers. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit. En daarin proef je iets van die grote macht van de dood die een mens verstikken kan. Maar dan die kostbare woorden van vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, wij zingen de versen 4 en 5 straks na het amen op de preek. Kom erop als je durft. Wie van jullie, jongens en meisjes, heeft dat nou nog nooit eens gezegd? Kom maar op als je durft. Tegen die buurjongen die jou zo plagen kan. Tegen dat meisje bij jou uit de klas dat zo vervelend kan doen. Kom maar op als je durft. En daarmee bedoel je dan, kom maar eens hier, jou kan ik wel aan. En als je eens dichterbij komt, dan zal ik je eens. Kom maar op als je durft. Als je dat zegt, dan daag je iemand uit. Nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat het een goed idee is om op die manier je ruzie op te lossen. Dat weet je zelf denk ik ook wel. Maar toch heb je het vast wel eens gezegd. Kom maar op als je durft. Voordat je dat nou zegt, denk je natuurlijk wel goed na tegen wie je het zegt. Want je zegt het natuurlijk niet tegen die buurjongen die een kop groter is dan jij. En ook niet tegen dat meisje dat drie klassen hoger zit. Want ja, tegen zo iemand kun je het natuurlijk ook wel zeggen. Maar als die buurjongen dan komt, ja, voor wie loopt het dan verkeerd af? Kom maar op. Dat zeg je niet tegen een meisje wat drie klassen hoger zit. Je kijkt wel uit. In het gedeelte uit de Bijbel dat we vanmorgen hebben gelezen, schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En de Heilige Geest stuurt hem als hij schrijft. En als Paulus zo schrijft, dan horen we Paulus ook zoiets zeggen. Kom maar op als je durft. Paulus daagt iemand uit. En als je nou kijkt tegen wie Paulus dat zegt, wie hij uitdaagt, dan denk je misschien ook wel bij jezelf, maar Paulus, is dat wel zo verstandig? Tegen wie zegt Paulus het dan? Paulus zegt dat tegen de dood. Kom maar op als je durft. Maar Paulus, dat kan een mens toch niet zomaar zeggen, want de dood, als je sterven moet, dat is toch iets vreselijks? Ja, dat is waar. De dood is iets vreselijks. En toch zegt Paulus het wel. De Heilige Geest wil blijkbaar dat Paulus dat schrijft. En naar die woorden gaan wij vanmorgen luisteren. Thema voor de verkondiging, gemeente. Christus opstanding betekent verandering voor Gods volk. Christus opstanding betekent verandering voor Gods volk. En dan letten wij op drie dingen. In de eerste plaats op de noodzaak van die verandering. In de tweede plaats op de grond van die verandering. En in de derde plaats op de vrucht van die verandering. Christus opstanding betekent verandering voor Gods volk. We zien de noodzaak van die verandering, we zien de grond van die verandering en we zien de vrucht van die verandering. Eerst dus de noodzaak van die verandering. Gemeente, er zijn in de schrift van die hoofdstukken die er als het ware uitspringen. Hoofdstukken waarvan je zegt, daar wordt nu een kern van het christelijk geloof, een kern van de christelijke leer belicht. 1 Korinthe 15 is zo'n hoofdstuk. 58 versen lang behandelt Paulus voor de Korintiërs de opstanding van de Heere Jezus Christus en tegelijk wat die opstanding voor zijn volk betekent. Het mooiste zou zijn om dat hele hoofdstuk te lezen. Misschien dat u dat vanavond thuis nog eens zou kunnen doen. Dat voert voor ons hier vanmorgen iets te ver. Wij hebben er alleen het laatste gedeelte van gelezen. Maar eerder in dit hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26, daar wordt uitgebreid betoogd waarom de opstanding van de Heere Jezus zo belangrijk is. Zonder de opstanding van Christus, zo zegt Paulus in vers 19, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want, zegt de apostel, als Christus niet is opgestaan, wat voor hoop, wat voor uitzicht hebben wij dan? Maar nu, zegt Paulus dan vervolgens in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling. Er zullen er nog velen volgen. Als de opgestane Christus heerst hij nu. Koning over al zijn vijanden. En de laatste vijand, en dan zijn we bij vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is het werk van Christus. Dat is Paas. Daar gaat het om. Met duidelijke woorden wordt zo de betekenis van de opstanding van Christus uitgelegd. Maar daarmee alleen is Paulus nog niet klaar. Die betekenis van Pasen gaat hij vervolgens ook nog persoonlijker toepassen. Christus is opgestaan, ja, maar wat betekent dat nu heel concreet voor zijn volk? Voor hem, voor haar die in Christus gelooft. Daar wil Paulus nog wat meer over zeggen. En wat dat dan allemaal voor het volk van de Heer Jezus betekent, daar sluit Paulus in de versen 50 tot en met 58, onze tekst deze morgen, hoofdstuk 15 mee af. Paulus werpt ons in vers 50, want daarmee zijn we dan bij onze tekstwoorden aangekomen, een probleem voor de voet. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Deze woorden, daar staat nogal wat. Vlees en bloed, zegt de apostel. Dat zijn de bestanddelen van ons lichaam. Vlees en bloed, daar is ons lichaam uit opgebouwd. En Paulus omschrijft ons lichaam niet voor niets met juist deze woorden. Vlees en bloed, die uitdrukking onderstreept dat ons lichaam bij deze aarde hoort. Vlees en bloed, we zijn van de bestanddelen van deze aarde gemaakt. Wat is ons lichaam nu eigenlijk meer dan de aarde, dan de grond waarop wij leven? De tweede omschrijving die Paulus voor ons lichaam geeft gaat nog verder dan dat. Het verderfelijke. Nog steeds vers 50. Het verderfelijke. Dat is ons lichaam. Het verderfelijke. Dat wat verderven zal. Het betekent dat ons lichaam vergankelijk is. Dat ons lichaam eens zal vergaan. Als je iets in de winkel koopt, in de supermarkt, dan kan er iets van een houdbaarheidsdatum op staan. Daar kan opstaan onbeperkt houdbaar. Daar kan ook opstaan maximaal houdbaar tot. Maar Paulus zegt, als je kijkt naar je eigen lichaam, dan staat daarop niet onbeperkt houdbaar. Dan staat daarop beperkt houdbaar. Je lichaam is vergankelijk. Je lichaam zal eens verderven. Vergaan. Ergens weten we dat wel. Dat ons lichaam vergankelijk is. Als over 200 jaar deze aarde nog bestaat, dan zal mijn lichaam niet meer bestaan. Ik weet best dat mijn lichaam eens vergaan zal. Maar om daar nu zo mee geconfronteerd te worden, ons mooie lichaam, wat zo wonderlijk functioneert, waar ik zoveel mee kan, vergankelijk, verderfelijk. Misschien dat u het de apostel bij het lezen van die woorden wel eens zou willen vragen. Paulus, waarom schrijft u het zo confronterend? Waarom moet mij dat zo indringend voor ogen worden gesteld? Wel, zou de apostel u dan vanmorgen antwoorden. Omdat juist nu daar het probleem ligt. Die verderfelijkheid, ons vergankelijke leven, zegt Paulus, beërft het onverderfelijke, het onvergankelijke, het hemelse leven niet. Vlees en bloed heeft geen deel aan het koninkrijk Gods. Als vergankelijk mens kan ik in de hemel niet komen. Heb ik in het koninkrijk van God geen plaats. Waarom niet, Paulus? Nou, dat woord verderfelijk in onze tekst, dat staat er niet alsof dat een waardenvrije eigenschap is. Zo van, je hebt nu eenmaal zaken die altijd blijven en je hebt nu eenmaal zaken die eenmaal vergaan en zo is het nu eenmaal. Nee, dat woord verderfelijk, daar zit ook een tweede betekenis in. Er zit het verderf in. Dat is wat. Ons lichaam, ons menselijke leven, daar zit het verderf in. Daarin komt het oordeel van God openbaar. Het oordeel wordt erin zichtbaar. Welk oordeel? Het oordeel over de zonde. Paulus zegt hier dus eigenlijk, wij mensen hebben een lichaam, een leven dat verderfelijk is. Daardoor word je ermee geconfronteerd, mens. In de vergankelijkheid van je lichaam wordt iets zichtbaar van het oordeel van God over de zonde. En dat is dan ook het probleem dat onze tekst hier op tafel legt. Mens, als dat waar is. Als je het oordeel van God over de zonde in je lichaam draagt, dan kun je zo het koninkrijk van God, de plaats waar hij woont en troont in heiligheid, die plaats, daar kun je dan niet naar binnen. Daar heb je dan als verderfelijk mens helemaal niets te zoeken. Dat is wat. Dat is wat gemeend. Dat is een manier van kijken naar de gebreken, naar de aftakeling, naar het sterven van ons lichaam, die wel heel anders is dan de manier waarop onze samenleving daarnaar kijkt. Onze samenleving, waarin ouder worden vooral gezien wordt als een aanslag op onze eeuwige jeugd. Waar we met allerlei middeltjes of een facelift de tekenen van het ouder worden wanhopig proberen te onderdrukken. Waar we op onze 50ste er nog steeds uit willen zien alsof we 30 zijn. En wanneer de aftakeling doorzet, wanneer ons lichaam toch merkbaar ouder wordt en bepaalde functies verliest, dan wordt in onze samenleving de voorzichtige suggestie gedaan. Zou je er maar niet gewoon mee stoppen? Want zeg je nou zelf, als je eeuwige jeugd voorbij is, wat voor zin heeft je leven dan nog? Dan is de dood, de verderfelijkheid bij uitstek, dan is de dood opeens een goede vriend. Euthanasie, letterlijk, een goede dood. Plaats die twee nou eens naast elkaar vanmorgen. Onze samenleving die zegt, de aftakeling van mijn lichaam is een aanslag op mijn eeuwige jeugd. Ik probeer dat wanhopig weg te poetsen. En als dat niet meer lukt, dan is de dood een goede vriend. En dan hier de schrift die zegt, in de aftakeling van mijn lichaam wordt iets zichtbaar van het oordeel van God over de zonde. En nergens komt dat dichterbij dan juist in mijn sterf. Zet ze eens naast elkaar vanmorgen. Hoe kijken wij naar ons lichaam? Kunnen we het dan de apostel nazeggen? Of is die manier van denken van onze samenleving onszelf eigenlijk ook niet zo vreemd? Denken wij inmiddels net zo? Doen we inmiddels net zo? Is dat voor u of voor jou geld vanmorgen? Laat u dan wakker schudden door de apostel. De apostel die zegt, pas toch op, je draagt het oordeel van God over de zonde in je lichaam. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zo kun je het koninkrijk van God niet binnengaan, want daar past de vergankelijkheid niet. Er moet dus iets veranderen in je leven. Er moet iets veranderen. Anders blijf je buiten staan. Eeuwig buiten het koninkrijk van de Heer. In het eeuwig oordeel van God. Je hebt verandering nodig. Ja, die is noodzakelijk. Maar, zo volgt daar dan op, die verandering is ook mogelijk. En dan komen we bij het tweede punt van de preek, de grond van die verandering. Ja, de noodzaak van die verandering, nu de grond van die verandering. Verandering is noodzakelijk, maar die verandering is ook mogelijk. Ja, daar wil onze tekst naartoe. We vinden deze verse niet voor niets aan het einde van 1 Korinthe 15. Aan het einde van dat hoofdstuk vol van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Als we het nou vanmorgen bij het eerste punt van de preek zouden moeten laten. Wij hebben een verderfelijk lichaam. En we kunnen daarom het koninkrijk van God niet binnengaan. Als dat nou het enige is wat vanmorgen gezegd kon worden. Dan zijn die woorden van Paulus in vers 19 helemaal waar. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar de schrift houdt bij vers 19 niet op. Op vers 19 volgt vers 20. Christus is opgewekt. En daarom gaat dit hoofdstuk 1 Korinthe 15 verder tot en met onze tekst aan toe. Ik heb een verderfelijk lichaam, Paulus. Vlees en bloed. Aan de aarde gekluisterd. Gods oordeel over de zonde komt in mijn lichaam openbaar. Zo kan ik het koninkrijk van God niet binnengaan. Paulus, wat moet ik nu? Dan gaat de apostel verder spreken. Maar zie, zo schrijft hij in vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Een verborgenheid. Een geheimenis, een mysterion staat er letterlijk in het Grieks. Een verborgenheid, dat betekent niet een geheim dat je vooral niet verder mag vertellen of iets wat heel mysterieus is. Nee, verborgenheid wil zeggen iets wat verborgen was. Maar wat de Heere nu aan ons bekend wil maken. Iets wat hij aan mij, aan Paulus heeft geopenbaard en wat hij door Paulus heen ook aan u en mij wil openbaar. Een openbaring van Gods raad. Van Gods toekomstplannen, zo zou je kunnen zeggen. Zie, ik zeg u een verborgenheid. En wat is die verborgenheid dan, Paulus? Nou, dat vraagt wel wat uitleg. Om te beginnen maakt de apostel dan een onderscheid. Een onderscheid in de groep van ware gelovigen. Er zijn gelovigen die zullen ontslapen, zo zegt Paulus. Gelovigen die zullen sterven voordat de Heer Jezus terugkomt. En er zijn ook gelovigen, kinderen van God, die op dat moment nog zullen leven. Christenen die op de aarde leven als de Heere Jezus op de wolken van de hemel verschijnt. Daar zit dus verschil tussen, zegt Paulus. Maar voor beide groepen geldt uiteindelijk hetzelfde. Ze zullen allebei veranderd worden. Allemaal. Alle mensen die met een waarachtig geloof aan Christus verbonden zijn. Ze zullen allen veranderd worden. Waarom dan? Ja, omdat ze anders het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Verderfelijkheid beërft immers de onverderfelijkheid niet. Die verandering is noodzakelijk. Zo hebben we dat bij het eerste punt van de preek al gezien. En nu zegt Paulus dus, die verandering zal er ook komen. God zal de verderfelijke lichamen, de vergankelijke lichamen van zijn kinderen veranderen. Zo veranderen dat ze toch dat koninkrijk van God eeuwig kunnen binnengaan. De lichamen van Gods kinderen veranderen. Waarin dan? En hoe dan? Ja, dat zouden we wel willen weten. Als ik nu door genade een kind van God mag wezen. En ik lees hier dan de belofte dat mijn sterfelijke lichaam zo zal veranderen dat ik met een vernieuwd lichaam eeuwig bij de Heere in de hemel mag zijn. Dan wil ik toch wel erg graag weten hoe mijn lichaam er dan precies uit zal zien. Maar daar is de apostel nou net heel terughoudend over. Vergeet niet, hij spreekt hier over een verborgenheid. Iets wat de Heere hem heeft geopenbaard. En Paulus kan dus niet meer zeggen dan wat hij zelf van de Heere gehoord heeft. Paulus geeft daarom niet allerlei details over hoe dat nou precies wezen zal. Maar 1 Korinthe 15 is het opstandingshoofdstuk. Alles draait in dit hoofdstuk om de opstanding van Christus. En kijken we nu eens naar zijn opstanding. Dan wordt daarin wel degelijk het nodige duidelijk gemaakt over hoe dat nieuwe lichaam bij de Heere wezen zal. Vergelijken we daarvoor vanmorgen eens de opstanding van de Heere Jezus met de opstanding van Lazarus. Lazarus, die broer van Maria en Martha. Lazarus wordt ziek. Hij sterft, wordt begraven, maar na 4 dagen wekt de Heere Jezus hem op uit de dood. En dan? Dan heeft Lazarus zijn oude lichaam weer. Het lichaam dat hij voor zijn sterven ook had. Datzelfde lichaam van Lazarus, dat zal eens opnieuw ziek worden. Dat zal eens opnieuw moeten sterven. Dat zal eens opnieuw begraven moeten worden. En vergelijk dat lichaam van de opgewekte Lazarus nu eens met het lichaam van de opgestane Christus. Hoe staat de Heere Jezus op? Met zijn eigen lichaam, jawel, hij is het zelf, want de discipelen herkennen hem. Het is de meester. En als de heiland bij de discipelen is, dan kan hij zelfs een stuk vis eten. En toch? Toch is er wezenlijk iets veranderd. Want de Heere Jezus na zijn opstanding, hij komt waar hij wil en hij gaat waar hij wil. Zelfs door de gesloten deuren van de zaal waar de discipelen bijeen zijn heen. En als het straks hemelvaart wordt, dan gaat de heiland met dat opgestane, verheerlijkte lichaam zo ten hemel in. Het lichaam en al naar de hemel. Ja, dat is mogelijk, want hij is veranderd door dood en opstanding heen. Ziet u zo het onderscheid tussen de opstanding van Lazarus en de opstanding van Christus? In die opstanding van Christus zien we iets van hoe het is om met een verheerlijkt lichaam op te staan. Paulus zegt, wij zullen allen eens veranderd worden. Dat zegt hij over dat volk van God, hem, haar die in Christus gelooft. Nee, de apostel geeft geen details over hoe dat precies wezen zal. Maar willen we er nou iets van zien vanmorgen? Van dat veranderd worden. Kijk dan eens zo naar de Heere Jezus Christus. Naar zijn verheerlijk lichaam. Want zijn opstanding laat ons er een glimp van opvangen. Een glimp van hoe het is. Om veranderd te zijn. De opstanding van Christus. Ja, laten deze dingen ons oog zich daar maar op richten. Want alleen daardoor is het mogelijk. Die verandering van ons zondige lichaam. Christus is opgestaan. Hij heeft de macht van de dood verbroken. Het graf heeft niet het laatste woord. Dat graf, dat vreselijke graf, die plek waar de vergankelijkheid, de verderfelijkheid van de mens op de meest confronterende manier zichtbaar wordt. Dat graf, de plek waar we, ja, mag ik het zo zeggen vanmorgen, de plek waar wij als verderfelijke mensen thuis horen. Nee, zegt de apostel. Nee, de macht van de dood is teniet gedaan. Met zijn sterven heeft Christus de macht van de zonde verbroken. Maar nu in zijn opstanding zijn ook de ketenen van het graf verbroken. Christus is opgestaan en hij is de eersteling, de eerste. Er moeten er nog velen. Velen volg. Wij moeten veranderd worden, zegt Paulus. Het verderfelijke kan de onverderfelijkheid niet beërven. Maar wij kunnen ook veranderd worden. Zo klinkt er nu achteraan. Wij kunnen veranderd worden. Christus is ons voorgegaan. Hij heeft de macht van de dood verbroken. Hij is veranderd. Hij heeft een verheerlijk lichaam ontvangen. En door de kracht van zijn opstanding zal hij ook eens zijn volk veranderen. Gemeente, als we daar nu zo vanuit 1 Korinthe 15 op zien. Wij moeten veranderd worden. Hebt u daar de noodzaak van gezien? Heel concreet in uw eigen leven. In jouw eigen gebroken bestaan. In jouw eigen zondige bestaan. Heb je het gezien dat je veranderd moet worden? En dan zou je dan hier vanmorgen zitten en je zou zeggen, nee, daar zie ik het niet in. Mijn lichaam is mooi en sterk en gaaf en ik ben nog jong en ik heb nog een leven voor me. Dat u zegt, nou ik ben wat ouder geworden, maar ik ben nog steeds gezond en vitaal. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Als je in je lichaam het niet zien wilt. Kijk dan nog eens terug op die 7 weken die achter u liggen. De 7 lijdensweken. Die 7 weken waarin u de vergankelijkheid, de aftakeling gezien hebt van hem, van Christus zelf. Nog meer dan in ons eigen lichaam wordt zichtbaar in die lijdensgang van hem dat wij mensen in ons lichaam het verderf, het oordeel van God over de zonde dragen. En als we nou in zijn lijdensgang, onze vergankelijkheid, onze verderfelijkheid hebben ontdekt, dan mag op de paasmorgen, in zijn opstanding, in zijn verheerlijk lichaam, de vrucht van dat lijden worden gezien. De zonde, waardoor ons lichaam aan de verderfelijkheid is onderworpen, is verzoend voor wie in hem gelooft. De macht van de vergankelijkheid is door hem verbroken. Dan nog eens diezelfde vraag, gemeente. Wij moeten veranderd worden. Beleidt u dat ook?
ik moet veranderd worden. Want in mijzelf kan ik het koninkrijk van God niet binnengaan. Stemt u dat nou toe met uw mond? Stemt u dat nou toe met uw hart? Ik moet veranderd worden. En dan ook dat tweede. Wij kunnen veranderd worden. Het kan, omdat de Heiland is opgestaan. Zoals de catechismus ons dat leert, door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven heeft, kon deelachtig maken. Door zijn opstanding opent de Heiland de weg. En voor ons vanmorgen klinkt vanuit de schrift de vraag. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Waar dat geloofd en beleden wordt, daar mag dan ook gedeeld worden in de vrucht van die verandering. En daarmee komen we dan bij het derde punt van de preek. De vrucht van die verandering. De vrucht van die verandering. Wat betekent dat nu allemaal? Wij moeten veranderd worden. Vervolgens, wij kunnen veranderd worden. Wat betekent dat nu? De catechismus zou zeggen, wat nut ons dat? Wat is daarvan de vrucht? In 1 Korinthe 15 lezen we ook dat. Op het moment dat dit gebeurt, als die verandering heeft plaatsgevonden, dan worden de oude woorden uit de profetieën vervuld. Die woorden van Jesaja en Hosea. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Een prikkel. Wat is dat? Een prikkel, dat is iets scherps, iets puntigs, iets waar je jezelf akelig aan kunt verwonden. We kennen dat schriftwoord, de versenen tegen de prikkel slaan. Als een rund die een ploeg trekt, achteruit slaat met zijn achterpoten, dat hij dan tegen scherpe puntjes aanslaat, waardoor hij dat gedrag wel afleert. Een prikkel. Je zou ook kunnen denken aan de angel van een bij of van een wesp. Nou is een bijensteek of een wespensteek voor de meeste mensen totaal ongevaarlijk, gelukkig. Maar het kan wezen, als je er allergisch voor bent, dat zo'n bijensteek dodelijk kan zijn. Nou, als je nou eens heel eenvoudig naar een bij of een wesp kijkt, zo'n heel klein beestje, wat kan die nou voor kwaad doen? Wat voor kwaad hij kan doen? Zijn angel, zijn prikkel, dat is zijn wapen. Daarin zit hem zijn venijn, daarin zit zijn gevaar. Zonder een angel stelt een bij of wesp maar weinig voor. Maar met die angel, met die prikkel. Paulus wijst ons op de prikkel, de angel van de dood. Wat is het wapen, het venijn van de dood? Dat zit hem, zo lezen we in vers 56, in de zonde. Door onze zonde hebben wij de dood een wapen in handen gegeven. Een prikkel. En hoe angstaanjagend. Hoe verschrikkelijk is deze prikkel. Daar gaan we vanmorgen maar niet aan voorbij. Dat doet Paulus niet, dat moeten wij dan ook maar niet doen. De prikkel van de dood. Als de dood toch zijn tanden laat zien. Wie van ons heeft nooit bij een open graf gestaan? Korter geleden. Langer geleden, het open graf, waar we een geliefde moesten achterlaten, slachtoffer van de dood. Het open graf, waar de dood ons als het ware met zijn prikkel uitdaagt. Jij bent ook een zondaar. Jouw beurt komt dus ook nog wel. prikkel van de dood. Gaan we dan nog eens terug naar het begin van de preek. Die uitdaging. Kom maar op als je durft. De dood uitgedaagd. Paulus, weet u wel wat u doet? Weet u wel wat u zegt als u zegt, dood, waar is uw prikkel? Weet u wel wie u hier uitdaagt? Ja, dat weet de apostel. Want hij is niet iemand die spreekt over de dood als een goede vriend. Als een welkom einde aan een voldaan leven. Nee, het is een vijand, zegt Paulus. Met de prikkel, de angel van de zonde in zijn hand. Klaar om toe te steken. Paulus ziet deze vijand recht in het gelaat. En dan zegt hij, met eerbied gesproken, kom maar op als je durft. Paulus, weet u wel wat u doet? Ja, zegt de apostel, ik weet wat ik doe, want het is Pasen geweest. Jezus Christus is opgestaan en in zijn opstanding heeft hij de dood, die vreselijke vijand, ontroond, vernietigd, verslonden tot overwinning. En daarom durf ik het te zeggen, dood, waar is uw prikkel? Uw prikkel. Uw angel. Jongens en meisjes, een bij en een wesp heeft een angel. Weet jij ook wel. Als je buiten zit en er komt een wesp op je af, ga je toch een beetje opzij. Je weet maar nooit. Maar nou zit er wel een groot verschil tussen een bij en een wesp. Een wesp kan met zijn angel een paar keer achter elkaar steken. Maar een bij kan dat niet. Als een bij jou steekt, dan blijft zijn angel in jouw vel zitten. Die bij heeft dan geen angel meer. Hij kan nooit meer iemand steken. En na een tijdje zal hij zelf doodgaan. Nou zegt de Bijbel vanmorgen, de dood, dat is iets vreselijks. Want de dood is in de wereld gekomen door onze zonde. Denk maar aan Adam en Eva. Maar nou zegt de Bijbel daar vanmorgen achteraan. Eigenlijk is de dood net zoiets als een bij. Hij heeft al iemand gestoken. De dood heeft de Heere Jezus gestoken. Toen de Heere Jezus daar hing aan het kruis. Daarom was de dood voor niemand zo erg als voor de Heere Jezus. Maar daardoor is de dood, net als een bij, zijn angel kwijt. Hoezo dan? Er gaan toch nog steeds mensen dood? Er moeten toch nog steeds mensen sterven? Ja, dat is waar. Maar als je in de Heere Jezus gelooft, let op, dat is dan wel heel belangrijk. Als je in de Heere Jezus gelooft, waar ga je dan naartoe als je sterven moet? Dan mag je naar de hemel gaan. En als je dat nou gelooft, dan hoef je dus niet meer bang te zijn om te sterven. En daarom is er vanmorgen een hele belangrijke vraag voor mijzelf, maar ook voor jou. Geloof jij in de Heere Jezus? We noemen dat wel dat je een nieuw hart hebt. Dat betekent dat je een hart hebt dat veel van de Heere Jezus houdt en dat ook heel veel verdriet heeft van de verkeerde dingen, van de zonde die je doet. Nou ben jij nog jong. Voor de Heere Jezus ben je nooit te jong. Hij wil dat jij in hem gelooft. Hij wil jouw zonde, jouw verkeerde dingen vergeven. Hij wil het ook aan jou geven. Dat je voor eeuwig bij hem in de hemel mag zijn. En daarom voor jou vanmorgen. En ook voor mijzelf. Die hele belangrijke vraag. geloof jij in de Heere Jezus? Heb je een nieuw hart? De dood is verslonden tot overwinning. Zo zegt Paulus, gemeente. En dat wordt werkelijkheid wanneer? Wanneer het verderfelijke de onverderfelijkheid heeft aangedaan. En wanneer gebeurt dat dan? Als de bazuin klinkt, zegt Paulus. De bazuin. Die klonk toen de Heere op de berg Sinaï neerdaalde en aan Mozes zijn wet bekend maakte. De bazuin die klonk in de visioenen van Joël en Jesaja. De bazuin. Het symbool van de verschijning van de Heere in al zijn heiligheid. Die bazuin. Die zal nog één keer klinken. Als de Zoon van God verschijnt, de opgestane Christus, op de wolken van de hemel. Als Gods vijanden sidderend zullen vluchten. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Als de schrift ons dat nou vanmorgen voor ogen stelt. Vergelijken we dan nog één keer. Paulus met de wereld waarin wij leven. In de samenleving klinkt het. De dood is onze goede vriend. En dat is niet vreemd. Want de vijand tegen wie je niet op kunt, die kun je maar beter te vriend houden. Maar als je dat doet, houd je jezelf voor de gek. Want eens sta je aan de rand van het open graf. En dan verdwijnt de illusie die je jezelf had voorgehouden. De dode vriend kijkt eruit wie je tot je vrienden rekent. Want de dood is een vriend die zijn eigen vrienden verslindt. En bij dat open graf sta je dan, zonder uitzicht, zonder hoop. Dan heeft de dood het toch gewonnen. En daartegenover dan de apostel. Ja, hij is realistisch. De dood is een vijand. En ik heb hem zelf door mijn zonde de angel in handen gegeven om mij te doden. Maar zie hier de Zoon van God. De dood heeft hem geraakt. Niet per vergissing, maar omdat hij zichzelf vrijwillig heeft aangeboden. En op de paasmorgen blijkt dat de dood tegen hem niet bestand is. De dood is zijn angel kwijt. Hij zal spoedig sterven. En Paulus roept het uit. Dood, waar is uw prikkel? Kunt u dat Paulus nou nazeggen? Dood, waar is uw prikkel? Wij kunnen dat Paulus niet nazeggen. Als we hem die eerste twee dingen niet na kunnen zeggen. Als we niet met hem belijden, ik draag door de zonde het verderf in mij. En ik moet veranderd worden. En alleen door de opstanding van de heiland kan ik veranderd worden. Maar als nou voor u geldt, dat u die beide zaken met Paulus mag belijden, kunt u hier dan ook dat derde, dat laatste nazeggen. Dood, waar is uw prikkel? Ik weet niet wanneer u voor het laatst bij het open graf gestaan hebt. Misschien was het wel afgelopen week. Ik weet wel. Als we bij dat open graf staan, dan krijgen we deze woorden niet altijd over onze lip. Wanneer het verdriet, het gemis van hem of haar ons aanvliegt, ook dan krijgen we deze woorden niet altijd over onze lip. Misschien is het wel zo dat u hier vanmorgen in de kerk zit, in omstandigheden waarvan u denkt, het is zo gemakkelijk gezegd, dood, waar is uw prikkel, wat weet u daar nou van? Nou, misschien hebt u daarin wel gelijk, wat weet ik daar nou van? Het zijn gelukkig niet mijn eigen woorden. Ik hoor ze hier uit de mond van de apostel Paulus. Paulus, gegezeld. Gestenigd, Meerdere van zijn mede-apostelen zijn al vermoord. De prikkel van de dood. Paulus, hij weet daarvan. En uit de mond van Paulus, dit is de Heilige Schrift, hoor ik uiteindelijk de woorden van de Heere Jezus zelf. Jezus Christus, gegezeld, gekruisigd, gestorven, begraven. De prikkel van de dood. De Heere Jezus, hij weet ervan. En als Paulus dan dit vanmorgen tegen ons zegt, dan is dat uit zijn mond geen brok zelfverzekerdheid. Dan is dat niet het overschreeuwen van de diepe pijn in zijn eigen hart. Nee, Paulus is een realist, want hij erkent met deze woorden de werkelijkheid van het oordeel van God in de verderfelijkheid van zijn lichaam. Maar Paulus, hij staat met beide voeten op het werk van de gestorven en opgestane Christus. Dit hele hoofdstuk 1 Korinthe 15 heeft hij daarvan gesproken. En als hij dan aan het einde van dat hoofdstuk gekomen is, dan klinken deze woorden. Voor iemand die zo door de opstanding van Christus is overweldigd, is dat blijkbaar het enige dat overblijft. Dood, waar is uw prikkel? Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wanneer wij zien op ons eigen lichaam, dan komen daarin de gevolgen van de zonde openbaar. Wij moeten veranderd worden. Zien wij op de Heere Jezus Christus in zijn opstandingskracht op de paasmorgen, dan belijden we met Paulus, wij kunnen veranderd worden. En nou bidden we van u, Heere, dat u die verandering onszelf wilt schenken. De verandering van binnen in onze ziel, wedergeboorte en geloof. En dan eens die verandering in het lichaam, een vernieuwd lichaam te ontvangen. Eeuwig bij u in de hemel te zijn. En om dan te kunnen belijden. Dood, waar is uw prikkel? Ja, om hier op deze aarde, in de doodsheid van dit aardse bestaan, daar het zicht al op te hebben. En het hier al te zeggen, al is het dan met stamelende woorden. En al is het dan aan de rand van het open graf met tranen in de ogen. Met het zicht op Christus, dood, waar is uw prikkel? Heere, schenk ons dat geloof. Schenk ons dat geloof. Wij danken u voor het goede wat u ons vanmorgen gaf. Wij bidden van u, Heere, neem het verkeerde wat vanmorgen ook was, genadig van ons. Zegen ons in het verdere van deze zondag. Breng ons, Heere, ook vanmiddag weer gezond en wel samen hier in uw huis. Zegent u dominee Egas, die dan op deze plaats het woord hoopt te bedienen. Geef ook in de Pnio-kerk een gezegende samenkomst. Laat alles mogen uitlopen op de eer van uw naam en op de zaligheid van zondaar. Hoor ons bidden. Aanvaard onze dank, vergeef onze zonden. Omwille van Christus, ja in zijn naam alleen. Amen. Zingen we onze slotzang, psalm 68, daarvan het 10e vers, psalm 68, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.